Laten we stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen niet loslaat. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 138. En we zingen daarvan de verzen 2 en 3. Psalm 138 uit de Oude Berijming, de verzen 2 en 3. Luisteren naar de 10 geboden en aansluitend de samenvatting die de Heer Jezus heeft gegeven. En dan bidden we Psalm 139, vers 11 eerst. In die psalm, die lieflijke psalm van Gods nabijheid, klinkt aan het eind, klinken hele harde woorden. Dat we de boze haten en bidden dat God ze weg zal doen. En dat bidden we ook mee, dat als je de geboden van God hoort, dat je soms ook boos kan worden en zeggen, doe ze toch allemaal weg, degene die uw geboden overtreden. En dan bid je als bijna automatisch verder of de Heere God je ook doorgrondt. Want wie ben jij eigenlijk om dat te bidden, dat hij ook bij jouzelf zal laten zien waar het bij jou mis is. En dat is vers 14, dus Psalm 139, vers 11 en 14, nadat we de geboden hebben gehoord. Toen sprak God al deze woorden tegen Israël en via Christus ook tegen ons. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen. En u zult die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, niet voor jezelf, voor je eigen dromen en gedachten. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer uw God de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren. Het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En ooit kwam er een wetgeleerde bij de Heer Jezus en die vroeg, wat is nu het grootste gebod? En toen zei Jezus, het is dit, u zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede dat daar helemaal aan gelijk is, is u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeet.
Thank you.
Laten we samen bidden voor we uit de Bijbel gaan lezen. Dat de woorden van God ons vanmorgen allemaal zullen raken en zegenen. Laten we bidden. Eeuwig en barmhartige God, wij danken u dat we hier mogen zijn. In uw huis. In uw aanwezigheid. En we danken u dat we stil mogen worden vanmorgen. Al die woorden, al die boodschappen, informatie en meningen en reclames die we de hele week horen. Onze eigen gedachten die soms nooit stilstaan. We proberen ze even af te leggen en stil te worden om bij uw woorden te komen. En wij bidden u vanmorgen dat we vanmorgen een ander woord horen. Net iets dieper dan de woorden die wij horen of spreken. Een goddelijk woord. Een woord dat de dingen helder maakt in ons leven, in de wereld. Heere God, we zeggen dat ook eerlijk tegen u. Het is best lastig om te zien waar het echt op aankomt in onze levens. Om te zien wat echt is en wat fake is. Wat waarheid is en leugen. Wij kunnen onszelf zo goed bedriegen en verbergen. En ook als we uw woord, de Bijbel, lezen, kan dat ook zo ver weg blijven. Eeuwige waarheden die niet in contact komen met wie we echt zijn, wat er speelt. En we belijden u ook heel eerlijk. Dat we soms dat ook wel fijn vinden. Dat u en uw woord ver weg blijven. Beetje vaag. En daarom bidden we vanmorgen om uw geest. Uw geest die scheiding maakt tussen echt en fake. Tussen waarheid en leugen. Kom, Heilige Geest. En maak de woorden die we vanmorgen lezen levend. En vul dit huis met uw vuur en met uw wind. En blaas in onze levens dat we eerlijk en echt worden. En blaas al onze maskers en alles waarmee we onszelf beschermen weg. En laat ons zo eerlijk en naakt de woorden horen die u tot ons te zeggen heeft. Dat bidden we voor ons allemaal. De mensen thuis die met de kerk verbonden zijn. Die er misschien heel graag bij hadden willen zijn. Oud, jong, de kinderen. Heere God, een goed woord van u. Dat dingen helder maakt. En zorgt dat ons leven dichter bij u komt. Verbonden raakt met uw heil en uw verlossing. Een woord, ook al is het misschien kritisch en hard. Dat ons bevrijdt. Van alles wat leeg en zinloos en slecht is. We bidden u erom. Uit genade. In de naam van Hem, uw woord vanaf het begin, onze Heiland. Amen. We lezen vanmorgen uit het boek van de profeet Jeremia. In Amsterdam zijn we daar nog steeds mee bezig. Op een bepaald moment, nadat het allemaal wel heel donker en zwaar werd, hebben we ook even gedacht, zullen we ermee stoppen? Maar dat was onze eer te na. Als je een Bijbelboek begint, moet je het ook uitlezen. En tegelijk, als je verder leest, dan wordt de toon ook wel weer anders in het boek Jeremia. Ik weet nog, van de vorige keer was het best heftig. Nu is het ook een kritisch woord, denk ik, vanmorgen, maar tegelijk ook wel een woord wat juist in de richting gaat waar het Jeremia om gaat. Dat er een nieuw begin kan komen. En dat is denk ik voor ons allemaal wel ook een boodschap om ter harte te nemen. Jeremia 27 en 28 lezen we. Eerst 27, 1 en 11. En dan zingen we uit Psalm 97, de versen 1 en 3. En daarna Jeremia 28. Jeremia 27, vers 1. In het begin van het koningschap van Joachim, de zoon van Josia, de koning van Juda, kwam dit woord van de Heere tot Jeremia. Zo heeft de Heere tegen mij gezegd, Maak uw banden en jukken en leg die op uw nek. En stuur ze naar de koning van Edom, naar de koning van Moab, de koning van de Ammonieten, naar de koning van Tyrus en naar de koning van Sidon, door de hand van de gezanten die naar Jeruzalem komen, naar Zedekia, de koning van Juda. U moet hun gebieden tegen hun heren te zeggen. Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, zo moet u zeggen tegen uw heren. Ik heb de aarde gemaakt, de mens en het vee dat op het aard, die op het aardoppervlak zijn, door mijn grote kracht en door mijn uitgestrekte arm. En ik geef haar aan wie het in mijn ogen goed is. Welnu, ik heb al deze landen gegeven in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn dienaar. Zelfs ook de dieren van het veld heb ik hem gegeven om hem te dienen. Alle volken zullen hem en zijn zoon en zijn kleinzoon dienen, totdat ook voor zijn land de tijd komt dat machtige volken en grote koningen zich door hem laten dienen. En het zal gebeuren dat het volk of het koninkrijk dat hem, Nebukadnezar, de koning van Babel, niet wil dienen en dat niet zijn nek wil geven onder het juk van de koning van Babel, dat volk, spreekt de Heere, zal ik straffen met het zwaard, met de honger en met de pest, totdat ik hen omgebracht zal hebben door zijn hand. U dan, luister niet naar uw profeten, naar uw waarzeggers, naar uw dromers, naar uw wolkenduiders en naar uw tovenaars die tegen u zeggen, u mag de koning van Babel niet dienen. Want zij profeteerden uw leugen om u ver uit uw land te brengen, zodat ik u verdrijf en u omkomt. Maar het volk dat zijn nek zal voegen onder het juk van de koning van Babel en hem zal dienen, dat zal ik in zijn eigen land laten, spreekt de Heere. En het zal dat bewerken en daarin wonen. Tot zover. En we lezen verder uit hoofdstuk 28. Jeremia die heeft nog steeds dat juk om, blijkt. Dus hij heeft niet alleen die jukken aan die gezanten gegeven, maar hij heeft er zelf, draagt hij er ook een. En het gebeurde in datzelfde jaar, aan het begin van het koningschap van Zedekia, de koning van Juda, in het vierde jaar, in de vijfde maand, dat de profeet Hananja, de zoon van Azur, die uit Gibeon kwam, voor de ogen van de priesters en van heel het volk in het huis van de Heere tegen mij, tegen Jeremia, zei, zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, ik zal het juk van de koning van Babel breken. Binnen 2 volle jaren breng ik alle voorwerpen van het huis van de Heere naar deze plaats terug, die Nebukadnezar, de koning van Babel, uit deze plaats heeft meegenomen en naar Babel heeft gebracht. Ook breng ik Jechonja, de zoon van Joachim, de koning van Juda, en alle ballingen van Juda die in Babel zijn gekomen naar deze plaats terug. Spreek de Heere, want ik breek het juk van de koning van Babel. Toen zei de profeet Jeremia tegen de profeet Hanania, voor de ogen van de priesters en voor de ogen van heel het volk die in het huis van de Heere stonden. Toen zei hij, amen, zo doe de Heere. Mogen de Heere de woorden die u geprofeteerd heeft bevestigen door de voorwerpen van het huis van de Heere en door alle ballingen uit Babel terug te brengen naar deze plaats. Maar luister toch naar dit woord dat ik spreek ten aanhore van u en ten aanhore van heel het volk. De profeten die voor mij en voor u van ouds geweest zijn, die hebben tegen vele landen en tegen grote koninkrijken geprofeteerd van oorlog en van onheil en van pest. Maar van de profeet die profeteert van vrede, als het woord van die profeet uitkomt, van die profeet zal ook erkend worden dat de Heer hem in waarheid heeft gezonden. En toen nam de profeet Hanania het juk van de nek van de profeet Jeremia af en brak het. En Hanania zei voor de ogen van heel het volk, zo zegt de Heere, zo zal ik binnen 2 volle jaren het juk van Nebukadnezar, de koning van Babel, en van de nek van alle volken breken. En de profeet Jeremia ging zijns weegs. En toen kwam het woord van de Heere tot Jeremia, nadat de profeet Hanania het juk van de nek van de profeet Jeremia had gebroken. Ga tegen Hanania zeggen, zo zegt de Heere, jukken van hout hebt u gebroken. Nu zult u in plaats daarvan jukken van ijzer maken. Want zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, ik heb een juk van ijzer gelegd op de nek van al deze volken, om Nebukadnezar, de koning van Babel, te dienen. En zij zullen hem dienen. Ja, ik heb hem ook de dieren van het veld gegeven. Toen zei de profeet Jeremia tegen de profeet Hanania, luister toch, Hanania, de Heere heeft u niet gezonden. U echter hebt dit volk op leugen doen vertrouwen. Daarom, zo zegt de Heere, zie, ik ga u wegwerpen van de aardbodem. Dit jaar sterft u, omdat u hebt opgeroepen afvallig te worden van de Heere. En de profeet Hanania stierf in datzelfde jaar, in de 7e maand. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Ter inleiding op de verkondiging zingen we Psalm 97, het 5e couplet. Daarvoor zijn er de collectes voor de diaconie van onze gemeente, voor de instandhouding van de eredienst, de 2e, en de 3e voor het kerkgebouw. Van harte bij u aanbevolen. Na de preek zingen we uit Psalm 32, de berijming uit Weerklank, de versen 4 en 5. Belijden dat we niet koppig onze eigen weg gaan, maar eerlijk worden en dan ook ons door God laten leiden. Psalm 32, 4 en 5 na de preek. Gemeente van Jezus Christus. Het is eigenlijk een vorm van publiek actie voeren dat Jeremia doet. Een beetje politiek godsdienstig theater op straat in Jeruzalem. Want hij moet van de Heere God een aantal jukken maken. Van die houten balken die ze op de nek van een ezel of een rund legden, met riemen vastgemaakt. En hij moet met zo'n juk over straat gaan. Alsof hij een lastdier is. En hij moet er een aantal weg gaan brengen. En zo trekt hij natuurlijk de aandacht. En het is niet om te gaan evangeliseren in de tempel, maar het is in de eerste plaats om een boodschap te brengen aan koning Zedekia. Want in het paleis van de koning is een topoverleg gaande met gezanten uit de omringende landen. Moab, Edom, Ammon en de twee grote Fenicische steden Tyrus en Sidon. Al die landen die zijn door de eerste invasie van de Babylonische koning Nebukadnezar een soort van vazalstaten geworden van het wereldrijk. Ze waren nu in de macht van Nebukadnezar. En ze willen natuurlijk weer vrij worden. En blijkbaar zijn ze op zoek naar manieren om het juk van de koning van Babel van zich af te werpen. Bondgenootschap. En ook de hulp zoeken van machtige landen zoals Egypte. En over enkele jaren zullen ze dat ook proberen. En midden in dat topoverleg wordt er op de deur geklopt. Een profeet. Nou, voor ons misschien een beetje vreemd, maar in die tijd kwamen ze veel vaker bij de koning aan het hof. Als een soort van raadgevers en met een boodschap van God. Maar deze profeet heeft een cadeau bij zich. Voor de koning van Moab en Ammon en Edom en Tyrus en Sidon. Of die gezanten alsjeblieft dat houten juk wilden overhandigen aan hun vorst. Met deze boodschap. Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël. Ik heb de aarde gemaakt en ik geef haar ook aan wie ik wil. En nu geef ik die aan Babel. Aan Nebukadnezar, mijn dienaar. En daarom onderwerp u aan hem, neem dat juk van Babel op u en luister niet naar al die profeten en jullie waarzeggers die zeggen dat je dat niet moet doen en dat je je moet vrijvechten van Babel. Ja, als je dat opvolgt, dan ga je eraan, is het over en uit met jullie. Maar als je je onderwerpt, dan zul je toekomst hebben. Het is nogal wat, hè? Zo'n heel direct woord over politieke zaak. En dan ook, onderwerp je maar aan je vijand. In onze samenleving heb je natuurlijk ook allerlei mensen die de experts en de opiniemakers die zeggen, zo zit het in elkaar en zo moet je het doen. En meestal spreken ze niet zo heel direct van dit is een boodschap van God. Die laten ze er wat buiten. Dus wij zijn het ook helemaal niet gewend. Moest denken aan dominee Kersten. Sommigen van u zullen hem misschien kennen of van gehoord hebben. Hij was de voorman van de SGP in de tijd ook van de Tweede Wereldoorlog. En hij had op basis van de profetieën van Jeremia, was hij er diep van overtuigd dat de bezetting door de nazi's, dat een straf van God was voor Nederland. En dat Nederland zich dus moest onderwerpen. Verzet mocht niet. En de maatregelen van de bezetter die moest je aanvaarden. Zelfs tot de allerlei antisemitische maatregelen. Die hebben meegeholpen aan de vernietiging van de Nederlandse Joden. Later na de oorlog is Kersten daarvoor uit de Tweede Kamer gezet. En hij was ook niet de enige die op basis van die overtuiging dat God Hitler gebruikt had om de goddeloosheid van Nederland te straffen, op basis daarvan een soort van onderwerping predikte. Kijk, als je dat in je achterhoofd hebt, begrijp je dat Jeremia natuurlijk een ongelooflijk controversieel figuur was in zijn dagen. Dat hij niet voor niks werd beschuldigd van landverraad. Dat hij in de gevangenis werd gezet. Omdat de machthebbers vonden, die Jeremia, die zit te stoken. Die is pro-Babel. En anderen wilden hem zelfs vermoorden daarom. En hij is natuurlijk ook controversieel, omdat het de vraag is, wat is nu precies het woord van God? Wat is de boodschap van God voor onze tijd, in die tijd dan? Ja, wij kennen natuurlijk de uitkomst. Het is gegaan zoals Jeremia heeft geprofeteerd. En de Bijbel heeft Jeremia gelijk gegeven. Hij is de profeet van God. Maar op dat moment was dat natuurlijk helemaal niet zo duidelijk. En dat merken we heel scherp in die botsing met die andere profeet, die Hanania. Genadig is de Heere, betekent zijn naam. Nou, hij is een profeet van de genade. En hij zal een stuk meer mensen naar de kerk hebben getrokken dan Jeremia. En we merken dat hij ook gewoon een echte profeet is. Aan zijn taal, aan zijn passie. Hij is zelf diep overtuigd dat hij een boodschap van God, van God brengt. Hij is niet zomaar iemand die wat aan het verzinnen is. Nebukadnezar is die eerste keer in Jeruzalem geweest. Hij heeft die koning Jegonja en een heel groot deel van de bestuurders en van de ambachtslieden uit Juda weggevoerd in ballingschap. Hij heeft ook nog heel veel van het goud en zilver uit de tempel meegenomen. Dus er is een diepe crisis. En een diep verlangen natuurlijk dat het toch nog goed komt. De koning terug, de mensen terug, het goud en het zilver terug. En dan konden we weer gewoon verder zoals het was. En er waren ook beloften natuurlijk. Denk aan de profeet Jesaja. Beloften dat uiteindelijk Jeruzalem zou blijven bestaan. Dat God de tempel zou sparen. Je kunt je voorstellen dat in die crisis en met dat verlangen en met die belofte Hanania tot die overtuiging kwam. Maar dit is het woord van de Heere God. En dat brengt hem ertoe om Jeremia op te gaan zoeken. En hij komt hem tegen in de tempel. Jeremia, moeten we bedenken, die loopt nog steeds met dat juk op zijn schouder. Het begint een beetje, voor sommige mensen zullen denken, daar heb je die clown van God weer. En Hanania die gaat tegenover hem staan en die spreekt met alle mensen om zich heen, spreekt hij een tegenovergestelde boodschap uit. Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, ik zal het juk van de koning van Babel breken. En binnen 2 jaar breng ik de koning en het goud en het zilver uit de tempel, alle ballingen weer terug. Want ik breek het juk van de koning van Babel. Het is hartstikke lastig als je daar omheen staat. Het is nu profetenwoord tegen profetenwoord. Wie heeft gelijk? Het is eigenlijk een beetje God tegen God. En Jeremia die reageert een beetje ironisch, denk ik. Hij zegt, amen. Ja, zo doet de Heere. Mogen de heren de woorden die jij gesproken hebt bevestigen, Hanania. Het zou natuurlijk prachtig wezen. Maar 1 ding. Weet jij niet dat de profeten die voor ons zijn geweest, dat die eigenlijk altijd over oordeel en onheil hebben gesproken? Met andere woorden, die woorden van vrede van jou, die zijn best verdacht. En alleen als ze uitkomen, dan zal het duidelijk zijn dat de Heere door jou gesproken heeft. Maar Hanania die is niet overtuigd en die neemt overmoedig dat houten juk van de schouder van Jeremia af. En hij breekt het in stukken. Om zijn boodschap natuurlijk nog een beetje kracht bij te zetten. Het is een prachtig plaatje voor de pers. Jeremia die vernedert zijn zweegschat. Hanania triomfantelijk met dat gebroken juk in zijn hand. En voor de publieke opinie heeft die laatste het gewonnen natuurlijk. Maar voor God niet. Want Jeremia die moet Hanania weer opzoeken met de boodschap dat hij weliswaar een houten juk heeft gebroken, maar dat hij nu een ijzeren kan gaan maken. Want God heeft een ijzeren onbreekbaar juk op de volken gelegd. En ze zullen zich aan Babel moeten onderwerpen, of ze nu willen of niet. En Hanania die heeft niet gesproken namens de Heere God, hoezeer hij daarvan overtuigd was. Het was zijn wishful thinking. Het was zijn gelovige fantasie. En daarmee heeft hij de grote profetenzonde begaan, namelijk een leugen verteld. En het volk een verkeerde richting gewezen. En daarvoor is er bij God geen genade meer. Hanania, de Heere is genadig, zal sterven. En zo eindigt die profetenbattle, die eindigt best heel hard en triest. En wij, wat moeten wij hiermee? Misschien kun je wel verlangen naar zo'n profeet als Jeremia in je midden. Die duidelijkheid geeft. Natuurlijk ook wel in onze tijd. Zoveel verdeeldheid, zoveel onduidelijkheid. Verschillende visies die botsen. En dan heb je ook nog fake news. Mensen die heel bewust bezig zijn om leugentjes de wereld in te sturen. Om hun eigen belangen te dienen. Ja, we zouden ook wel een profeet als Jeremia kunnen gebruiken, toch? Die zegt, en zo zit het, en dit is de weg van de Heere God. En daar verlang ik ook naar, maar het is wel lastig om dat zomaar met het Bijbelgedeelte als van vandaag te doen. Zeggen we, nou, dat zetten we dan eens één op één even over op onze situatie. Daar ging het denk ik ook mis met dominee Kersten en die anderen. Ik denk dat het beter is om een gedeelte als wat we vandaag hebben gelezen overdenken, om daarmee net een stapje dieper te gaan. En ons af te vragen, waar ging het Jeremia nu eigenlijk om in deze boodschap? Want daar gaat het God dan blijkbaar ook om voor jou en voor mij, voor u. Want uiteindelijk ging het hem natuurlijk niet zozeer over de politiek of zo. En ook niet dat hij gelijk had dat Babel nog heel lang aan de macht zou blijven en dan uiteindelijk dan het Babylonische Rijk zou vallen. Het ging hem om de zaak van de Heere God met zijn volk. Dat oordeel van Nebukadnezar dat God hem zijn dienaar noemt, dat heeft alles te maken met gerechtigheid. In dit gedeelte wordt het niet genoemd, maar helemaal tot aan dit hoofdstuk ging het er continu over in de boodschap van Jeremia. Dat Juda en Israël door hun afgoderij, door het onrecht dat in de samenleving was gegroeid, door hun oppervlakkige en goedkope geloof, dat ze daarmee het verbond met de Heere God hadden verbroken. En dat ze zelf het oordeel en de onheil over zich hadden afgeroepen. En dat moesten ze nu gaan dragen. Dat moesten ze op zich nemen. Dat was de enige weg dat er nog heil voor ze zou zijn. En ze moesten dus niet gaan dromen wat ze continu al deden, dat het allemaal wel mee zou vallen. En zeggen, ja, de Heere God die zal het allemaal wel weer voor ons oplossen binnen 2 jaar. Dat is die vrome fantasie. Dat is die wishful thinking die alleen maar uit onze eigen verlangens opkomt. Terwijl echte profetie altijd ziet wat er echt aan de hand is. In de wereld, in jouw leven, in de kerk. En wat er echt aan de hand is, dat valt lang niet altijd mee. De Heidelbergse Catechismus die zegt dat je om goed en godvruchtig te leven van 3 stukken moet weten. Nou, waarschijnlijk zijn de meesten van u die kunnen ze wel noemen, hè? Ellende, verlossing en dankbaarheid. En als je uit een kerk komt of uit een milieu komt, waar altijd die ellende, hoewel het in de catechismus maar een heel kort stukje is, waar die ellende altijd weer het allerbelangrijkste is en altijd weer het laatste woord heeft, dan kun je daar een beetje allergisch voor worden. Zeg maar eerlijk, dat geldt voor mij wel. Of het kan natuurlijk ook zijn dat je zo vaak die ellende hoort dat je het gewoon bent geworden. Dat is ook volgens mij nou net niet de bedoeling. Want als ellende gewoon wordt, is het natuurlijk helemaal geen ellende meer. Maar het is natuurlijk wel waar dat je ook je ellende moet kennen. Anders gezegd, het evangelie, dat is eerst slecht nieuws, voordat het goed nieuws wordt. Kijk, uiteindelijk is het de Heere God om het heil te doen. Ook in jouw leven, in het uwe, in het mijne. Dat ons leven verlost raakt. En dat we op Christus gaan lijken. En dat we het eeuwige leven zullen ontvangen. Ook bij Jeremia, in dit hoofdstuk, we hebben het niet gelezen, maar in het laatste vers van hoofdstuk 27, hè, is het goed nieuws. Uiteindelijk zal ik naar jullie omzien in Babel. En ik zal het volk laten terugkeren. Maar daar moet je niet altijd direct naartoe. Je moet soms ook eerst het slechte nieuws horen. Het juk van Babel wordt niet gebroken. Israël heeft het verbruikt. Mensen zijn zondaars. Wij allemaal. Jood en heiden. Rijk en arm. Christen en atheïst. Homo en hetero. Allemaal zijn wij zondaars. In de woorden van Shakespeare in een van zijn theaterstukken, King Lear. Koning Lear is zo'n hoogmoedige, koppige koning die uiteindelijk door alles wat er gebeurt alles kwijtraakt. En er is een moment dat het al helemaal misgegaan is en dan loopt hij als een oude bedelaar, loopt hij in een razende storm over een heideveld. En dan begint het tot hem door te dringen, wie hij echt is. En dan heeft hij het over de poor naked wretches in the pitiless storm. Arme naakte stakkers in de meedogenloze storm. Zondaars, zeggen we in de Bijbel. En dat is best lastig voor ons om dat te erkennen of te zien. Of om daarbij stil te staan. Want wij hebben allemaal onze kleren. En onze status en onze make-up. En wij hebben onze godsdienst en onze vroomheid. En onze idealen. Onze bijbelteksten en goede bedoelingen. En daarmee houden we vaak nog een heel ander beeld op. En anders hebben we ook nog wel een beetje onze verslavingen, onze verdovende middelen, een oneindige hoeveelheid afleiding en drukte en leukigheid, waardoor je die waarheid ook van je af kan houden. Je kunt je hele leven ontzettend leuk leven zonder één keer naar binnen te kijken. En onder de ogen te zien wie je echt bent. En een Bijbelgedeelte als vanmorgen wil eigenlijk die vraag bij ons neerleggen. Wie ben je nou eigenlijk echt? Als alle buitenkant. Als alle bescherming. En al die maskers die wij hebben. En daar zijn we ook in de kerk natuurlijk ontzettend goed in. Als die allemaal wegvallen. En als je leven in de storm komt. En als God zich omdraait. En je loslaat. En je bent helemaal aan jezelf overgeleverd. Wie ben je dan eigenlijk? En daarom is het goed om uit te kijken voor die Hananja's. Hoe goed ze het ook bedoelen. En hoe diep ze ook overtuigd zijn dat ze namens God spreken. De mensen die alleen maar spreken over zegen. Dat God grote dingen met je voor heeft. En dat je je moet uitstrekken naar alle wonderen die voor je klaar liggen. Altijd even vragen of ze ook iets hebben gezien van onheil. En dat God afbreekt. Of dat er soms een juk op je leven ligt. Dat jij helemaal niet zomaar kan doorbreken. En nee, dat soort profeten kom je in christelijke kringen tegen. Maar de wereld zit natuurlijk ook vol met mensen die dat soort boodschappen afgeven. Zonder dat er iets met God te maken heeft. En dat is denk ik ook als je jong bent. En die boodschap dat het leven altijd leuk moet zijn. Dat het enige doel van je leven is dat jij gelukkig wordt. En dat dat gave, gelukkige, vette leven van jou, dat dat bestaat uit spullen en belevenissen. En dat als je maar, als je daar maar genoeg van hebt, dan zult je altijd tof, man. Wat een leven. Het is een luchtbel. Dat is geen geluk. Ja, natuurlijk zit er ook wel geluk bij. Ik ben een beetje negatief misschien. Maar uiteindelijk is dat niet het geluk. En uiteindelijk is dat ook vaak een manier om je weg te halen wie je echt bent. Want als je even eerlijk bent, dan weet je ook wel dat het leven soms helemaal niet meevalt. En dat je bij al je spullen en bij al je leukigheid, dat het best worstelen is om een mens te zijn. Om geloof, om te geloven. En laat je ook niet beetnemen door mensen die geloven in God verwarren met een soort van feel-good therapie. Dat God alleen maar zegt dat hij, nee, ik ben er voor jou. En hij omarmt je, hij aanvaardt je. Hij lijkt je gelukkige leven. Die vergeten om net iets dieper te zeggen dat God ook kijkt naar wat er mis is in je leven. En dat je misschien soms ook gewoon een heel vervelend, egoïstisch ettertje bent. En dat je ook in je vroomheid en je geloof soms een onuitstaanbaar wezen bent. En dat het de wereld niet om jou draait. En dat God al helemaal niet om jou draait. Maar dat het misschien andersom is. Dat het om God gaat. En wees daarom ook zelf een Hananja. Een Hananja voor jezelf. Nee, sorry. Wees daarom ook geen Hananja voor jezelf. Dat kan natuurlijk ook, hè, dat je het altijd voor jezelf goed praat. Dat je zelf een beetje leeft met wishful thinking. Hè. Zo zou ik wel willen dat het is, maar eigenlijk is het helemaal niet zo. Er is een uitspraak van een woestijnvader. Dat waren Egyptische monniken in het begin van de kerk, derde, vierde eeuw. Die ene die heette Johannes de Kleine. Dat is een uitspraak met volgens mij hele diepe wijsheid over wat het betekent om Jezus te volgen. Hij zegt, wij hebben de lichte last die zelfkritiek heet van ons afgeworpen en we hebben onszelf opgezadeld met de zware last van zelfverdediging. We hebben de lichte last van zelfkritiek, die hebben we weggedaan en we hebben een hele zware last op ons genomen en dat is zelfverdediging. En dat kan op allerlei manieren, zelfverdediging. Ja, maar de anderen doen het ook. Ja, maar ja, ik ben zelf ook wel slachtoffer, hè. Ja, moet je kijken wat die doet. Veel erg. Waar bemoei je eigenlijk mee? Kijk naar jezelf. Maar ik doe toch mijn best. Ik ben toch wel gelovig. We zijn allemaal mensen. En kritiek, dat lijkt heel zwaar. Dat doet pijn en daarom kiezen we vaak ook een beetje voor de zelfverdediging. Maar uiteindelijk denk ik dat die Johannes de Kleine gelijk heeft. Zelfverdediging is veel zwaarder. Het is zo vermoeiend. En er komt nooit een einde aan. Want altijd weer moet je je eigen ego beschermen. Of je imago oppoetsen, wat anderen van je zullen vinden en zien. En altijd weer moet je compenseren natuurlijk ook. Hè? Dus goede daden en vrome dingen, waardoor je het dan toch weer goed maakt. En eventueel kun je de aandacht nog wat afleiden naar de anderen, naar zondebokken. Maar dan is kritisch naar jezelf kijken. En als anderen kritiek op je hebben, dat eerst maar eens gewoon aanvaarden. En je eigen ego en je imago, wat anderen dan wel van je vinden, om dat gewoon maar eens even te laten. En heel eerlijk te voelen. En te zeggen dat je maar een arme, naakte stakker bent. Dat je jezelf niet kunt redden. En dat als God je niet redt, dat je verloren bent, dat is uiteindelijk een lichte last. Je kan zoveel loslaten. Zei Jezus het ook niet. Jullie allemaal, die zo vermoeid en belast bent, kom nu naar mij en neem mijn juk op je. Dan zul je weten dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zult werkelijk rust vinden voor je ziel. Want mijn juk is zacht. Mijn last is licht. Kijk, de Hananias, of dat nu anderen zijn, of dat het de Hanania in jezelf is, die vergeten dat juk dat ons vermoeit en belast. Of ze fantaseren, of ze geloven het heel snel weg. Maar daarmee is dat juk nog niet weg. En dat is zo jammer, want je moet eerst het juk wegdoen en dan mag je dat juk van Christus op je nemen. En dat is veel lichter. En daarmee kan Gods verlossing komen. Maar als je in een fake wereld zit en je denkt dat het allemaal wel niet meevalt en niet echt je ziet waar het op aankomt en wat er mis is in je leven, ja, dan mis je dan ook. Dan heb je dat lichte juk van Jezus ook niet nodig. En stel je nu eens voor, daar wil ik mee afsluiten. Stel je voor dat Hanania, die profeet, dat hij nu eens wat kritischer geweest was. Naar zichzelf, naar zijn volk, naar de koning. En even wat dieper had nagedacht over wat er aan de hand was. Stel je voor dat hij dan naar Jeremia was gegaan. En dan had hij dat juk van Jeremia's nek genomen en hij had het op zijn eigen schouders gelegd. En hij had gezegd, zo spreekt de Heer. Wie het juk van de koning van Babel op zich neemt en niet denkt dat het allemaal wel mee zal vallen, die zal merken dat de Heere God ons toch niet laat vallen. Die zal merken dat mijn naam klopt. Genadig is de Heer. Neem het juk op jullie. En draag het samen. Tot die zware last een lichte last zal worden. Tot het slechte nieuws dat we hebben in goed nieuws verandert. En dat zou hij ook zomaar tegen u en tegen jou en tegen mij kunnen zeggen. Amen. Laten we samen danken en bidden. We willen voorbeden doen voor de zieken, voor de predikatie en voor de kerkraadsvergadering. Laten we samen bidden. Eeuwige rechtvaardige God, hier zijn wij met onze jukken, met de zware lasten en de vermoeiende pakken. En Heere God, het juk van de zelfverdediging en ons ego handhaven, dat leggen we hier vanmorgen af. Hier is het. Neem het van ons. En ook onze angst dat we dan niemand meer zijn en niet kunnen bestaan. En neem ons aan als uw schepselen, als uw kinderen toch. En Heere God, ook het juk van ons leven. Vermoeid en belast kunnen we zijn door ziekte, door beperking en ouder worden, door gemis, verdriet, door teleurstelling dat het zo anders is gegaan, door de angst om iets van ons leven te maken. Heere God, we moeten dat juk dragen, het is niet anders. We bidden dat we het zullen dragen verbonden met Jezus, die ook alle ellende en ziekte op zich heeft genomen. En dat het zo op de een of andere manier een lichte last zal zijn. We bidden ook voor onze zieken. Geef hen de kracht om voor te gaan. Om te dragen wat ze te dragen hebben. En geef hen altijd weer mensen om hen heen die meedragen. En uw nabijheid en zorg. Heere God, we leggen ook het juk van het oordeel over wat wij zelf hebben verprutst, hebben stuk gemaakt. Of datgene waar we steeds weer in terugvallen. Dat juk leggen we bij u. En Heere God, we bidden u dat u het op uw tijd verbreekt. En dat we de gevolgen ervan dragen verbonden met Jezus, die alle zonden heeft weggedragen aan het kruis. En geef dat het zo een lichte last zal worden. De lichte last van de vergeving. Van een nieuw leven. Van een nieuw begin. Help ons daarbij. En laat ons niet aan ons lot over. Heere God, we bidden u. Help ons ook om die last van wat anderen vinden of zouden vinden, het beeld wat we moeten ophouden voor anderen, help ons om dat af te leggen. En geef ons uw juk, Heer Jezus. Die lichte last van zelfkritiek, van achter hem aangaan, van dienen, van zijn weg zoeken en volgen in ons leven. Geef dat we dat juk van hem van deze week ook weer vrolijk mogen dragen. Als we naar school gaan, in onze gezinnen, families, als we werken, hier in de plek waar we wonen in onze omgeving. Ook in de kerk. Geef ons ook in de gemeente niet het zware last van de zelfverdediging, maar de lichte last van de zelfkritiek. Zegen ook de kerkenraad daarbij. Ze deze week vergaderen. Heere God, we bidden u. En we danken u van harte dat u ons een geloof wil schenken en laten groeien dat meer is dan een beetje wishful thinking. Of een soort van fantasie wat wij zelf allemaal fijn zouden vinden. Maar dat we echt een geloof mogen hebben op u. We bidden, werkt dat ook? Ook door door de verkondiging van het evangelie, ook van vanmorgen, maar altijd weer. Geloof wat niet om onszelf draait, maar om u. Waardoor we ook echt verlost raken van onszelf. En in die verlossende nabijheid van u echt mogen leven. Nieuwe mensen worden. En we danken u dat u daar geduld mee hebt. Ook met Israël. En dat ook door het oordeel heen. U aan een nieuw begin werkt en het doorzet. Heere God, we bidden u om profeet in de kerk, in onze wereld, die de waarheid durven zeggen, ook tegen de koningen en tegen de machthebbers. We bidden u om leiders die zelf kritisch en nederig durven zijn. Bidden om een geest van eerlijkheid en oprechtheid in onze samenleving. Te zien waar het naartoe gaat, ook in Nederland. Wat er echt mis is. Wat er anders moet. Heere God, we bidden ook tegen alle fake en alle leugen en alle oppervlakkigheid en buitenkant. We worden er soms zo door gebombardeerd en ook door meegenomen. En het houdt ons weg van echt leven met u en met elkaar. En het maakt ons leeg. En daarom bidden we, verlos ons ervan. En laat ons ook als gemeente, als gelovige mensen, mensen zijn die echt zijn. En waar iets van het echte leven van Christus tot bloei komt. Wij kunnen dat zelf niet maken. Maar u kunt het wel. Zegen ons zo. Bewaar ons deze zondag. In het stralende zonlicht. En ook in het licht van de woorden die we vanmorgen hebben gehoord. We bidden het. In de naam van Jezus. Aan wie we ons toevertrouwen. Aan zijn juk en zijn lichte last. Geprezen zij hij om zijn nederigheid en zijn zachtmoedigheid. Amen. Als ons slotlied gaan we Psalm 66 zingen. Psalm 66, de versen 1 en 4.
Thank you.
heen in vrede. Niet de vrede van Hananja, maar de vrede van Jezus. Al is het misschien een onrustige vrede, toch de vrede dat we gezegend mogen gaan. De Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.